Als je alle huizen in een stad als Deventer ineens zou bevolken met mensen die hun huizen alleen nog maar op criminele manier gebruiken, 50.000 woningen, waarbij de eigenaren bijvoorbeeld illegaal verhuren, of een drugslab in de kelder en een wietplantage op zolder hebben, of waarmee ze de opbrengst van criminaliteit witwassen. Oplichters en drugsdealers rijden af en aan en miljarden aan criminele opbrengsten stromen de samenleving binnen. Dit lijkt een schrikbeeld. In werkelijkheid is Deventer natuurlijk een volkomen normale stad. Maar de waarheid is ook dat die 50.000 panden die crimineel gebruikt worden er al lang zijn. Alleen zijn ze niet samengebundeld in één stad op één plek, maar verspreid over heel Nederland. Je vindt ze in grote steden, in dorpen en op het platteland. Al die eigenaren van criminele panden hebben één ding gemeen. Vrijwel allemaal zijn ze, om eigenaar te worden van hun pand, langs geweest in het kantoor van de notarissen. De beroepsgroep die misschien wel de belangrijkste is in de strijd tegen witwassen. Dit is De Vastgoednotaris als Poortwachter, een podcast van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Je luistert naar de eerste van twee afleveringen.
Gezond verstand is denk ik ook heel belangrijk. Zou ik dit zelf doen? Is het logisch? Dat soort zaken.
Dit is Dirk Kolkman. Hij is supervisor bij Bureau Financieel Toezicht, BFT. Hij zit daar al 20 jaar, dus de wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme, de WWFT, die heeft hij nog zien komen. Hij geeft onder meer notarissen adviezen over hoe ze kunnen voorkomen dat er nog meer panden komen die crimineel worden gebruikt.
Ik hoor heel vaak signalen over notaris van, ja, hoe ver moet ik gaan met mijn onderzoeksplicht? Moet ik dat nog opvragen? Bijvoorbeeld met name over herkomst van geld heb je heel vaak problematiek. Moet ik als bankafschriften opvragen of heb ik voldoende aan een verklaring dat het bijvoorbeeld spaargeld is? Het lastige is, wij kunnen daar geen lijstjes voor geven. Ik krijg heel vaak notarissen die zeggen, ja, kunt u mij een lijstje geven wat ik moet doen? Ik zeg, nee, dat gaan we niet doen. Want het belangrijkste is, gezond verstand gebruiken is van, ja, is dit logisch? Hè? Is iemand van 20 jaar die voor 3 ton eigen geld inlegt, of iemand van 50 of 60 die al een eigen woning heeft gekocht met overwinst, is natuurlijk een heel ander verhaal. Dus we kunnen ook, het is ook niet, de praktijk is ook niet zwart-wit.
Logisch handelen, gezond verstand, probeer dat maar eens in een lijstje te vangen. Dirk Kolkman komt regelmatig situaties tegen waarin alles klopt, maar dan wel alleen op papier. De vinkjes zijn gezet, de documenten zijn verzameld, de handtekeningen staan er. Maar kloppen doet er iets helemaal niet. Hij geeft een voorbeeld waarbij een notaris een huis verkoopt aan iemand die het huis daarna weer doorverkoopt en er bij de verkoop heel veel geld aan verdient. Het huis wordt tegen een hoger bedrag verkocht, een ABC-verkoop, maar dan met een vraagteken in het midden bij partij B.
Ik kwam vervolgens bij de notaris en zeg van ja, je kunt toch zien, er zit een verbouwingsfactuur in het dossier. Dus die prijsstijging is verklaard door een verbouwing die is uitgevoerd. Ze hebben een nieuwe keuken, een nieuwe badkamer en allemaal spik en span.
Op papier was het een zaak waar op het eerste oog geen vinger tussen te krijgen was. Ja, de tweede eigenaar had stevig verdiend, maar hij had dat huis ook flink laten verbouwen, toch?
In dit geval was het zo dat de koopovereenkomst was wel kort na elkaar, maar de levering was op dezelfde dag. Dus de ene partij had überhaupt geen sleutel kunnen hebben, was ook geen sleutelverklaring om überhaupt dat pand in te kunnen. En als we verder gingen inzoomen op die factuur, bleek dat bedrijfje wat op de Kamer van Koophandel stond, bleek zeg maar ook niet meer te bestaan.
Het eerste dat niet klopte was de datum van overdracht. Eén datum waarmee het hele papieren bolwerk ineens niet meer klopt en het verhaal van de klant steeds verder in elkaar zakt. Dit simpele voorbeeld laat volgens Dirk Kolkman zien hoe belangrijk het is dat notarissen een poortwachtersfunctie hebben. Zelfs als de papieren wel kloppen, hebben zij een functie. Het notariskantoor is de laatste plek waar iemand kan voorkomen dat crimineel geld de samenleving inlekt.
Witwassen bestaat eigenlijk diverse fases. En lering, het gaat met name om het stapelen en verhullen van transacties. En de notaris komt eigenlijk met name bij de laatste fase in beeld, dus zeg maar het integreren.
Dirk Kolkman ziet de notaris als de laatste stap voordat crimineel geld echt de samenleving in verdwijnt. Wij kunnen crimineel geld bijna niet meer vinden als het eenmaal in een vastgoedaankoop langs een notaris is geweest, zegt hij. De notaris is in zijn ogen dan ook niet alleen zomaar een poortwachter, het is de laatste poortwachter.
De eerste fase is eigenlijk dat het geld in het financiële verkeer komt, hè, dus via een bank. En vervolgens worden transacties gedaan om te verhullen, dus overgeboekt naar verschillende rechtspersonen. En de laatste fase is zeg maar de integratiefase, waarbij bijvoorbeeld via een buitenlandse vennootschap of via een andere vennootschap geld wordt overgemaakt om vastgoed aan te kopen. Dus met name bij die laatste fase, hè, speelt dus, omdat er verplichte tussenkomst is voor notaris voor vastgoedtransacties, anders kunnen we geen vastgoed overdragen, is het van belang. Dus die herkomst gelden is denk ik heel erg belangrijk voor notaris om daar alert op te zijn. En dat zijn ze ook. Alleen dat ik zei, notarissen vinden het soms lastig. En het is ook lastig om vast te stellen hoe ver moet ik nou gaan.
Waar ligt de grens? Daar praten we in deze tweedelige serie nog uitgebreid over. Maar voordat je denkt dat criminelen aan jouw tafel in jouw notariskantoor niets te zoeken hebben, dat dacht Erwin van Elst misschien ook.
Ik heb inderdaad ook wel eens een melding gedaan. En dat is inderdaad een programma wat vanuit de FIU geschreven is. Alleen het programma zelf is bedoeld voor een veel grotere signaleringsfunctie. Ik heb ook het gevoel gehad dat ik daarin niet alles kwijt kon wat ik graag zou willen aangeven.
Erwin kreeg als vastgoednotaris een klant die een verzoek deed, waar Erwin als notaris grote vraagtekens bij had. Je hoort het al, hij kan natuurlijk niet man en paard noemen vanwege de geheimhoudingsplicht. De details hoorden alleen de FIU, zoals het hoort. Want Erwin besloot tot een melding van een ongebruikelijke transactie, een OT. De rechercheurs van de FIU gaan daarna na of het hier gaat om een verdachte transactie, een VT. Om de juiste informatie te krijgen over de klant en wat hij nou precies verlangde van de notaris, heeft dat meldingsprogramma van de FIU een serie vragen. Niet elke notaris zal regelmatig zo'n melding doen. Erwin deed het wel en hij zegt nu dat hij zelfs wel meer te vertellen had dan hij in eerste instantie in het formulier kwijt kon.
Nou, omdat het een programma is wat heel erg ziet op witwassen, terwijl de ongebruikelijkheid in de transactie kan ook liggen in familiebanden of. En dan zie je dat dat toch een uitwerking is van een algemene regel, waarin de praktijk dan best wel wat hobbels in zijn, omdat er een heel kort programma met vraag-antwoord spelletjes gemaakt wordt, waarin je soms net niet goed kan aangeven wat naar jouw mening, en dat is natuurlijk altijd de inschatting van iedere individuele notaris, waar dan die ongebruikelijkheid in zit.
Zometeen meer over hoe de melding van Erwin verder verliep. Maar eerst komen we hier bij onze eerste deep dive. We duiken de cijfers in die horen bij de meldingen. En daar komen meteen opmerkelijke conclusies uit.
Notarissen doen over het geheel gezien steeds meer van die meldingen van een ongebruikelijke transactie, een OT. In 2022 waren het er van de Nederlandse notarissen in totaal 1213. Dat was 10% meer dan het jaar ervoor. Maar nu het getal dat veel mensen interessant vinden, hoeveel van die meldingen van een notaris worden dan een VT, een verdachte transactie? In het jaarrapport van datzelfde jaar 2022 lezen we dat FIU Nederland 387 meldingen van notarissen verdacht heeft verklaard. Let wel, die 387 verdachte transacties hoeven niet allemaal in 2022 gemeld te zijn. Het kunnen ook wat oudere transacties zijn waar het onderzoek over een jaar heen liep. FIU bewaart die meldingen 5 jaar. Het overgrote deel van de meldingen die binnenkomen is afkomstig van banken. In 2022 kwamen er in totaal 1,9 miljoen meldingen binnen bij FIU Nederland. In datzelfde jaar werden er uiteindelijk 92.000 meldingen door FIU als verdachte transactie beoordeeld. Maar er is iets dat ook in die cijfers van de FIU staat en dat eigenlijk veel belangrijker is dan de aantallen meldingen. En dat is het verschil tussen een objectieve en een subjectieve melding. Banken doen relatief veel objectieve meldingen. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer iemand een storting wil doen van meer dan 10.000 euro in contant geld. En de regel is dat boven die drempelwaarde een melding wordt gemaakt, ongeacht wat de klant als reden opgeeft voor de storting. En daarbij zie je dan ook dat procentueel fors minder van die objectieve meldingen uiteindelijk verdacht verklaard worden. Het verhaal dat je soms hoort dat het merendeel van die meldingen nooit tot iets leidt, dat komt waarschijnlijk hier vandaan. Maar dat blijkt dan te gaan over een ander type melding dan notarissen meestal doen. Objectieve meldingen komen namelijk nauwelijks bij notarissen voor. Die doen juist voor het overgrote deel subjectieve meldingen. Daarbij heeft de notaris zelf het vermoeden dat er sprake is van bijvoorbeeld witwassen. Na onderzoek komt de notaris met een melding die hij naar FIU Nederland stuurt. Als je daar kijkt naar het totaal aantal verdachte transacties, dan zie je dat een indrukwekkende 86% daarvan voortkomt uit wat ooit een subjectieve melding was. Anders gezegd, het overgrote deel van die verdachte transacties is afkomstig uit subjectieve meldingen. Het type meldingen die notarissen voor het overgrote deel maken. Hier zie je ook meteen de reden waarom meldingen van een notaris zo vaak leiden tot nader onderzoek en tot een verdachte transactie. Subjectieve meldingen van een notaris zijn over het algemeen hoogwaardige meldingen. Ze zijn goed onderbouwd. Ze leiden in veel gevallen tot nader onderzoek en dat is op zich ook al waardevol, want FIU kan daar trends in lezen of nieuwe methoden in ontdekken die criminelen inzetten.
Terug naar notaris Erwin van Elst. Hij is vastgoednotaris in Amsterdam en bestuurslid van de Vereniging voor Notariële Registergoedspecialisten. Hij merkte in contact met collega's dat die steeds meer geneigd zijn om zo'n melding van een ongebruikelijke transactie te doen.
Nou, ik denk dat in historisch perspectief dat er een bepaalde omschakeling is in de mindset van notarissen, dat we veel sneller tot de conclusie zouden komen, laat ik het maar wel doen. In plaats van eigenlijk het zoeken naar redenen om niet te melden. Oftewel, waar zit nou de gebruikelijkheid in deze transactie? En als we dat kunnen verklaren, dan hoeven we niet te melden. Omdat er toch een bepaalde geruststelling is na zoveel jaren praktijk, dat met je melding niet lichtzinnig wordt omgegaan, dat je niet gelijk in procedures die erop volgen, zeg maar aan de hoogste boom wordt gehangen voor een onterechte melding. Dat was natuurlijk een vrees die heel groot was. Dat lijkt in de praktijk beperkt gerealiseerd te zijn. Maar ja, het fijnste is nog als een notaris op een kantoor met meerdere notarissen, is dat je toch ruggespraak kan houden met collega's.
De melding van Erwin leidde niet tot een verdachte transactie. Maar zoals uit de informatie van FIU Nederland blijkt, wordt er wel serieus naar dit soort meldingen gekeken.
Met de cijfers van de deep dive in je achterhoofd is het voorstelbaar dat de FIU, de Belastingdienst en de politie graag meer meldingen van notarissen binnenkrijgen. Die leveren nu eenmaal in veel gevallen iets concreets op. Ze zijn hoogwaardig.
Je moet natuurlijk altijd ervan bewust zijn in de opsporing dat je achteraf naar een zaak kijkt en dat je zo dingen weet die de notaris misschien niet wist, maar er zijn zaken die echt er bovenop liggen.
Dit is Robert Helder. Hij is universitair docent aan de Universiteit van Utrecht en notarieel deskundige bij Politie Nederland. Hij is zelf notaris geweest en weet dan ook veel van de plichten die notarissen hebben en de lastige positie die ze daardoor kunnen hebben.
Het meest schrijnende voorbeeld wat ik gezien heb is een geval geweest waarin één persoon op één middag bij dezelfde notaris 4 hypotheekakten liet opmaken voor 4 verschillende banken. En die hypotheken werden gevestigd op 4 verschillende huizen. En in elke akte komt de verklaring voor dat de geldlener zelf in het huis gaat wonen. Dan moet je als notaris toch begrijpen dat dat minimaal 3 van de 4 keer niet kan kloppen. Dus dat die akten gepasseerd zijn, dat vond ik echt onbegrijpelijk.
In het voorbeeld dat Robert Helder noemt, ging het om een hypotheekfraude. Omdat de feiten zozeer aan de oppervlakte lagen, bleef er ook wel wat vragen open, zei hij.
Ja, wat de notaris hier bewogen heeft om hier aan mee te werken, of dat onoplettendheid geweest is of ongeïnteresseerdheid. Of dat hij gedacht heeft van ach, dat is zo'n standaardzinnetje, dat staat er altijd in. Nou ja, als er iets is wat ik notarissen mee wil geven is standaard modeltekst bestaat niet. Elke regel is van belang.
Dit zijn dan wat kritische noten die Robert Helder kraakt. Maar hij benadrukt ook dat dit de uitzonderingen zijn die de regel bevestigen. We zien dat notarissen juist steeds meer onderzoek doen en hun kennis over witwassen verbreden. Dan is het juist van belang om te laten zien waar het nog beter kan. De politie ziet ook dat notarissen het soms te maken krijgen met criminelen via katvangers of stroommannen. Meer dan eens zijn dat kwetsbare mensen die tegen wil en dank bij vastgoedcriminaliteit betrokken zijn geraakt, zegt Robert Helder.
Dat zijn bij uitstek mensen waarvan toch vaak zal gelden van waar ze voor komen, dat past verder niet bij hun als persoon. Ze willen een BV oprichten met een doel dat totaal niet hoort bij hun eigen beroep of waar ze enig verstand van hebben. Ze kopen een onroerend goed aan wat totaal niet past bij hun inkomensplaatje en hun verdere financiële achtergrond. En dat zijn wel dingen. De samenleving verwacht nu dat de notaris daar alert op is. Dat hij doorvraagt hoe kan dit. En als hij geen sluitende en geloofwaardige verklaring krijgt, dat hij zegt van we gaan het niet doen.
Notarissen hebben voor de uitoefening van hun taak te maken met een papieren wereld. Vaak richt het onderzoek van een notaris zich dan ook op de echtheid, de validiteit van documenten. Maar Robert Helder raadt notarissen vanuit zijn beroepspraktijk bij de politie aan: laat het vooral niet alleen bij de papieren. Pak ook eens de fiets om te gaan kijken wat ergens ter plaatse gebeurt. Klopt dat wel met het beeld wat de documenten geven?
Als iets in je eigen werkgebied, in je eigen woonplaats aan de hand is, is het niet raar dat je als notaris gewoon zegt: ik fiets er tussen de middag eens even langs om te kijken hoe staat het erbij en wat mij verteld wordt over of het beeld wat ik krijg uit de documenten, is dat ter plekke? Sluit dat erbij aan of zie ik daar heel iets anders? Hè? Zijn er nog sporen dat er flink verbouwd is? Want meestal zie je daar nog wel iets van, omdat het vers in de verf zit of omdat er nog een container naast het huis staat. Allerlei van die kleine signalen. En daar hoef je geen opsporingsambtenaar voor te zijn. Dat kun je gewoon met je boerenverstand zien.
In elke middelgrote stad in ons land staan gemiddeld zo'n 2000 panden voor langere tijd leeg. En dan bedoelen we meer dan een jaar. Terwijl de vraag naar woningen intussen alleen maar stijgt. Ook winkelpanden staan soms langere tijd leeg, terwijl er niet altijd een gebrek aan huurders is. Wanneer de politie gaat kijken, zien agenten vaak dat die panden in werkelijkheid helemaal niet echt leeg staan, maar crimineel worden gebruikt. John Meijerink werkt bij de politie Oost-Nederland en is lid van de landelijke contactgroep Vastgoed. Hij ziet dat notarissen rond dergelijke panden vaak een mogelijkheid hebben om te signaleren dat er iets raars aan de hand is. En dat, zegt hij, kan heel breed zijn.
Want de verschijningsvormen waarin misbruik wordt gemaakt van vastgoed, die zijn zo divers. En dan kun je aan de ene kant denken aan exploitatie van vastgoed, crimineel gebruik van vastgoed. Dan zou je aan de ene kant zeggen, dat staat misschien iets verder af van de notarispraktijk, want dat is gebruik of misbruik van vastgoed. Maar aan de andere kant ook weer niet. Want het misbruik vindt gewoon plaats in panden, in locaties. En die hebben een eigenaar. Dus het zou heel goed een eigenaar kunnen zijn, waarvan de akte zeg maar net gepasseerd is of getransporteerd is bij de notaris. Kijk, en dan raakt het in ieder geval wel je praktijk. Zij het indirect. Ja, dus in die zin, iedere casus verschilt. En aan de andere kant heb je naast exploitatie natuurlijk ook wel aan- en verkoop van vastgoed. De speculatieve kant en financiering van vastgoed. En witwassen. En daar raakt hij natuurlijk ook de praktijk. En alleen het is heel moeilijk om concreet te zeggen van wat moet je nou concreet doen, wanneer wel en wanneer niet.
John Meijerink ziet dat veel criminele organisaties er nog altijd in slagen om katvangers in te zetten. In de vastgoedsector doen zij zich dan voor als een persoon die het pand aankoopt en financiert, terwijl in werkelijkheid heel iemand anders achter de schermen blijft. Meijerink ziet daarbij een verschuiving, waarbij een katvanger niet meer alleen iemand is die aan de rand van de samenleving staat en daarom moeilijker als katvanger te herkennen is.
Nee, het groot deel van de katvangers, daar heeft wel te maken met bijzondere situaties, dat klopt. Maar er zijn ook wel voorbeelden, wij kennen ook voorbeelden, waarin mensen gewoon wel legale banen hebben. En die zich toch, zeg maar, het is ook na verloop van tijd kun je afglijden, zeg maar, naar criminaliteit. Je kunt een vast inkomen hebben, legaal, en bijvoorbeeld verslaafd raken. Of bijvoorbeeld in een echtscheidingssituatie komen, waarin je misschien nog steeds wel, een pand kunt kopen en kunt financieren. En met die situaties zijn er ook.
Ook John Meijerink van de politie Oost-Nederland ziet het notariaat als de laatste horde die een crimineel moet nemen voordat hij zijn geld van de onderwereld naar de gewone samenleving kan brengen. Hij ziet vaker dan ooit dat criminelen proberen om hun geld wit te wassen door het onder te brengen in vastgoedtransacties. En dat notarissen ze daarin de pas kunnen afsnijden.
Een crimineel wil gewoon ook graag in vastgoed stappen. En dat is niet voor niks. De vastgoedmarkt is complex, is weinig transparant. De prijsvorming, zeg maar, is gewoon niet transparant. Er gaat veel geld in om, ook veel transacties. Het is internationaal, dus een crimineel wil graag in vastgoed. En als een crimineel een aantal jaren in vastgoed zit, dan is het heel lastig voor opsporingsinstanties, voor ons, maar ook voor de fiatten, om nog te herleiden, zeg maar, dat de gelden oorspronkelijk uit misdaad afkomstig zijn.
Als vastgoed wordt gekocht met vermogen dat niet van de koper is, dan is het voor notarissen extra reden om op te letten, zeggen Bureau Financieel Toezicht en de politie. Wie we ook spraken in de voorbereiding voor deze podcast, allemaal zeggen ze dat dat de constructies zijn waarbij de notaris een rode vlag mag hijsen. Het gaat daarbij over meer dan alleen buitenlandse geldschieters of speciaal opgerichte BV's. In de tweede deep dive van deze aflevering zoomen we in op een paar redelijk nieuwe voorbeelden van kopen zonder geld.
Een steeds belangrijker manier van financieren van vastgoed is crowdfunding. Het wordt op het internet zelfs nu al in veel gevallen aangeraden als oplossing voor mensen die zonder eigen vermogen een pand willen kopen. 9 van de 10 keer gaat het bij crowdfunding om een lening. En dan wordt de centrale vraag: van wie komt dat geld dan eigenlijk? Verschillende platformen op het gebied van crowdfunding hebben de toets voor wat betreft de WWFT helemaal uitbesteed. De notaris wordt dan bijvoorbeeld gevraagd om die toets te doen. De vraag die veel notarissen hierbij hebben is natuurlijk: mag dat? Het antwoord van de politie is op zich wel, maar deze manier is redelijk nieuw en daarom wordt aan die notaris wel aangeraden om het voorbereidende onderzoek zorgvuldig uit te voeren. Zeker als al meteen onbekend is waar dat geld van die funders vandaan komt. Ook een redelijk nieuwe manier van panden kopen zonder eigen vermogen is de buy-to-let-constructie. De koop van vastgoed wordt daarbij gefinancierd via huurcontracten. Net als bij elke aankoop moeten ook hier particulieren bij het onderzoek van de notaris kunnen laten zien hoe ze aan hun eigen geld komen. Opvallend is dat de hypotheekverstrekkers hier vaak niet de financierers zijn. Wat de politie wel tegenkomt is geld dat vooraf is gestort en tijdens de verkoop ineens mee gaat spelen als lening. Soms is er ook een hypotheekschuld, maar wordt er in werkelijkheid geen cent afgelost. Buy-to-let-constructies gelden als een reden om extra op te letten als notaris. Een derde manier waarop vastgoed kan worden gekocht zonder vermogen is als bij een ABC-verkoop de eerste verkoop aan de middelste partij de zekerheden voor het vermogen er niet of maar voor korte tijd zijn. Het is een indicatie dat die middelste partij geld probeert te verdienen aan het pand door bijvoorbeeld net te doen alsof het huis in waarde verhoogd is, bijvoorbeeld door een verbouwing. Hierbij raadt de politie aan om vooral goed naar feitenmateriaal te kijken dat wel te controleren is, zoals data. Als die niet kloppen, dan kan er meer aan de hand zijn.
Dit was de eerste aflevering van de tweedelige serie De Vastgoednotaris als Poortwachter, een podcast van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, het CCV. In de tweede aflevering praten we over oplossingen waarmee het notariaat die taak als poortwachter beter kan uitvoeren. Moet er inderdaad een grijze lijst komen waarmee notarissen onderling kunnen voorkomen dat ze door criminelen tegen elkaar uitgespeeld worden? En zo ja, waar blijft die lijst eigenlijk? Luister meteen door naar aflevering 2. Deze podcast is een Audiodroom podcastproductie van Petty Lou Middelleenheer en Richard Grootbot.